Welkom bij De Stad na Corona. Een podcast waarin we elke week een antwoord proberen te formuleren op volgende vragen. Is er een toekomst voor de stad na corona? En zo ja, welke? 7 weken lang ontvang ik denkers en doeners met een visie. Vandaag is mijn gast arbeidsexpert Stijn Baert. Deze posterboy van de economie pleit er vurig voor om werken meer te laten lonen en vooral om te blijven experimenteren. Stijn Baert, er zijn er die jou de posterboy van de economie noemen. Hè? Je zit er niet onaardig uit, zullen we maar zeggen. Laat ik het houden bij het iets chiquere arbeidsmarktexpert of arbeidseconoom. Ik denk niet dat je een arbeidsexpert moet zijn om te zien dat deze corona gigantische gevolgen zal hebben. Ik bedoel, er komt waarschijnlijk een grote werkloosheid op ons af. Je bent een van de mensen die zijn aangetrokken experts om de Vlaamse regering bij te staan in het relancecomité. Hoe ernstig is het gevaar eigenlijk?
Ja, dat is moeilijk, omdat uiteindelijk de arbeidsmarkt die volgt de economische welvaart, de economische conjunctuur. Dus we kunnen maar voorspellen wat die arbeidsmarkt zal doen naar werkloosheid en zo verder. Als we weten hoe dat die economie zal functioneren. En dat kunnen we pas gaan voorspellen op het moment dat we weten hoe dat die gezondheidscrisis zich verder zal ontplooien. Dus dat is heel moeilijk om daar voorspellingen te doen. Ik heb in het begin van de crisis eens gezegd, in het laatste nieuws, in feite kan een astroloog zoals Nicole de Waal even goed de toekomst voorspellen als dat wij dat kunnen doen. Nu denk ik dat we op het niveau van de voetbalanalisten zitten. We hebben wel wat expertise, maar heel goed weten we het niet, omdat die arbeidsmarkt is een schakel naar de economie en naar de gezondheidscrisis. Maar dat dit geen cadeau is voor de arbeidsmarkt, die hele coronacrisis, dat is nogal duidelijk.
Natuurlijk. Een paar van jouw collega's, meer en meer zijn ze ook in de Verenigde Staten, zeggen wij zijn aan het afstevenen op een K-curve. Mm-hmm. De K, dus het beentje naar omhoog, dat is voor diegenen die het nog veel beter hebben nu, dankzij corona. Ik denk aan de Apples van deze wereld, aan Amazon. Jeff Bezos, 200 miljard persoonlijk vermogen, niet voor te stellen eigenlijk. En de andere, het beentje naar beneden van de K, dat zijn die mensen die, en toevallig ook niet, lager opgeleid zijn en die de klappen zullen moeten delen. Er wordt voorspeld tussen 5-10% zelfs dat daar de werkloosheid kan komen. Wat denk je?
Voor een stuk ga ik daarin mee en voor een stuk ook niet. Hè. Dus ik ga erin mee in dat opzicht dat voor een stuk heeft die coronacrisis een vergrootglas op onze arbeidsmarkt gelegd en een aantal problemen die er waren vergroot. Bijvoorbeeld het probleem dat we eigenlijk zitten met een arbeidsmarkt op 2 snelheden. Er zijn mensen die een vast contract zitten, een goed loon hebben, interessante werkomstandigheden.
Hoger opgeleid.
In het eerste segment, bijna altijd hoog opgeleid. Het andere segment, minder interessante arbeidsmarktomstandigheden, minder vaste contracten. En die worden natuurlijk het eerst uit de arbeidsmarkt geduwd. Daarom ben ik ook niet voor de hyperflexibiliteit die sommigen ons willen aanpraten, omdat dat het verschil nog groter zal worden. Dus effectief, dat is ook mijn verwachting. Die arbeidsmarkt op 2 snelheden die zich zal versterken en dat je op die manier een soort van K krijgt. Nu, wat je zegt, gaat er voor een stuk van uit dat degenen die het goed doen, dat die het allemaal in de schoot geworpen krijgen. En ik denk dat we ook wel moeten zien dat een crisis, dat maakt altijd ook macro-economisch winnaars en verliezers. Bedrijven, landen die ervoor gaan, die innovatief zijn, die crisis aangrijpen om er beter uit te komen, die verliezen relatief minder of die worden winnaars. En anderen die er minder op inspelen, worden verliezers. Dus ik zou het niet zomaar voorstellen als iets, een cadeau voor sommigen waar ze niks hoeven te doen en een prijs die anderen moeten betalen. We hebben het ook voor een stuk zelf in de hand, hoe dat we eruit komen. Of dat we het beentje naar boven zijn, toch zeker als land, of het beentje naar beneden zullen zijn.
Maar jij noemt het geen pandemie van de armen.
Voor een stuk, alleen mensen die in een slechte situatie zitten, zullen op dit moment een situatie duidelijk bemoeilijkt zien. Ze hebben ook minder in hun gereedschapkoffer zitten, bij wijze van spreken, om hier beter uit te komen. Dus ik ben volledig mee dat we geen mensen mogen vergeten in deze crisis. Hè. Maar zeker als het op een iets hoger niveau trekt, dan denk ik dat we het zelf in de hand hebben of dat we in het juiste deel van de K zullen zitten of in het minder juiste deel.
Ja, we gaan er eens op doorgaan. De K. We vergeten even naar beneden. Dat willen we niet. Niemand wil dat. Beentje naar omhoog. Wat moeten we daarvoor doen?
Ja, met het relancecomité hebben wij gezegd van grijp deze crisis aan als momentum om er als Vlaanderen beter uit te komen. Dat betekent maak keuzes die toekomstgericht zijn. Investeer in wat duurzaam is, in de zorgeconomie, in het digitale, alles wat met technologie te maken heeft. Ja, we weten dat we daar niet zullen kunnen aan ontsnappen, aan die technologische revolutie. Dus dan moet je dat ook niet afduwen, maar voor een stuk omarmen en ervoor zorgen dat je mee bent met die trein. Eigenlijk een beetje het tegendeel met wat we gezien hebben rond de e-commerce. Daar hebben we een aantal jaren geleden, doordat we dat afduwden, ten opzichte van Nederland verloren. Nederland heeft daar direct een beleid rond ontwikkeld. Een aantal mogelijkheden ook voorzien rond nachtwerk en zo verder. En wat zien we? Ja, dat er netto jobs zijn verloren gegaan aan Nederland.
Heeft dat te maken met onze wat reactionaire Vlaamse reflex, denk je?
Reactionair zou ik het niet noemen, maar wel een gebrek aan flexibiliteit wat dat betreft. Ik
durf denk, misschien ook?
Durf, ja. We hebben dat ooit wel getoond. Hè, in de jaren 80, onze eerste Vlaamse minister-president, Geens, zat er toen ook niet in zo'n goede situatie. Maar die heeft gezegd van kijk, wij gaan die crisis aangrijpen om er beter uit te komen. En met Flanders Technology heeft hij voor een stuk Vlaanderen richting een betere toekomst gebracht. En dat is precies hetgeen dat we nu moeten doen. Proberen. Iedereen zal verliezen door deze crisis. Maar wij moeten tot de relatief mindere verliezers en op die manier tot de winnaars behoren met onze regio.
Is er een verschil, denk je, in aanpak? Ja, neem ik aan. We zetten hier vooral in op de stad. Tussen de stad, stedelijke gebieden en het platteland.
Het is duidelijk. Die niveaus hebben andere uitdagingen om te beginnen. Dus die moeten anders aangepakt worden. Maar ook andere opportuniteiten. En ook daar zul je zien dat de steden die dit moment meer aangrijpen dan anderen, dat die er beter zullen uitkomen dan de anderen.
In de steden vind je de meeste banen terug. Wordt ook eigenlijk de meeste toegevoegde waarde aan de economie, bruto nationaal product gecreëerd, moet je zeggen. Maar tegelijkertijd zie je dat in die steden de meeste werklozen vallen. Mm-hmm. Dat is toch een hele vreemde paradox.
Voor een stuk wel, hetgeen dat je zegt klopt volledig als we kijken naar de werkzaamheidsgraad, dus het percentage mensen tussen 25 en 64 die aan de slag gaan, dan zien we op basis van Eurostat-gegevens dat op het stedelijke niveau 67% is. Alles wat niet stedelijk is, dus minder dichtbevolkte gebieden, 77%. Dus dat is 10% verschil, dat is enorm. Cruciaal is de samenstelling van de bevolking. Hè. Dus als je kijkt in steden heb je vaak meer langs de ene kant meer langdurige scholen, maar langs de andere kant ook een hoog percentage kortdurig gescholden. Waarvan wij weten dat ja, alle evoluties die we kennen rond technologie en zo verder minder in hun kaarten spelen. En daarnaast ook, we hebben bijvoorbeeld een heel grote groep van mensen met een migratieachtergrond. En we weten dat daar problemen zijn in de richting van een baan zoeken en een baan vinden onder die groepen.
Dat is het begint natuurlijk veel vroeger. Oké, je bent arbeidseconoom, maar het begint al bij de scholing natuurlijk. Daar zie je dat heel van die mensen met een migratieachtergrond, jongeren, gewoon vanzelf bijna verdwijnen, zal ik het zeggen, in TSO of BSO. Ja.
En we weten dat er verschillende verantwoordelijken zijn, om het zo maar te zeggen. Dus langs de ene kant weten we dat het schoolsysteem niet altijd vriendelijk is voor hen. Langs de andere kant spelen er natuurlijk ook eigen keuzes en eigen investeringen die niet meer vanuit het gezin doet. Dus zoals in heel veel discussies op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat de verschillende partijen niet naar elkaar wijzen, maar vooral voor de eigen deur vegen. Dat we als gemeenschap erkennen dat er problemen zijn, dat we die durven benoemen, dat we die aanpakken. Maar langs de andere kant dat men de problemen ook niet aangrijpt om te zeggen van ja, we gaan ons best niet doen, want we weten toch dat we de eerlijke kans niet krijgen. Nee, het zijn de verschillende partijen die daar echt voor moeten gaan om er beter van te worden.
Wat ik onthoud is, niet naar elkaar kijken, maar eigenlijk samen met elkaar het probleem gewoon aanpakken.
Ja, voor eigen deur vegen.
Ja. Er is een mantra bij jou, je hebt er een aantal, maar een van jouw gebedsmolentjes dat je altijd opnieuw en opnieuw...
Ik ben benieuwd.
Ja? Ja. Werken moeten laten lonen.
Ja, absoluut.
Dan vraag ik hem af, loont dat dan niet vandaag werken?
Oké. Nu, voordat ik daarop kom, waarom zeg ik dat eigenlijk? En waarom zou ik dat misschien in een ander land veel minder zeggen? Dat is, dat juist had ik het over de werkzaamheidsgraad in ons land. Hoeveel mensen werken er? Nu, men denkt vaak, het restpercentage, de mensen die niet werken, dat zijn werkzoekenden, dat zijn mensen die op zoek gaan naar een baan. Maar dat is niet het geval in ons land. We zien op het Vlaamse niveau dat 1 op de 10 van de niet-werkenden, tussen de 25 en de 64, dat die zoeken naar een baan. 9 op de 10 van de niet-werkenden zijn inactief. Dat wil zeggen, ze hebben geen baan, maar ze zoeken er ook geen. Je ziet dat in de verschillende contexten, steden, niet-steden, zie je dat ook terugkomen. Een kleine groep werkzoekenden, een puntje van een ijsberg en een veel grotere massa die inactief is, die voor een stuk ook door het beleid niet zo goed gezien wordt. En het probleem is, als we die grote groep, die inactieve, willen verleiden richting de arbeidsmarkt, dan zal, dat is effectief mijn overtuiging, maar die van vele collega's ook, werken in ons land meer moeten lonen. En dan denken mensen vaak, dat heeft alleen maar te maken met het verschil tussen een uitkering en een loon, mm-hmm, dat onvoldoende groot is. En effectief, hè, voor
leefloon,
sommige...
Leefloon bijvoorbeeld.
Ja, of werkloosheidsuitkering of wat dan ook. En dat klopt voor sommige groepen dat dat verschil in andere landen groter is. Maar dat gaat ook over andere zaken. Dat gaat er ook over dat als je uit werken gaat, dat je kinderopvang vaak moet gaan zoeken, dat je je moet verplaatsen. Dat je andere kosten hebt. En dan op het einde van de rit, als je op het einde van de maand bekijkt van wat is mijn inkomen als ik werk, wat is mijn inkomen als ik niet werk, dan is dat verschil inderdaad te klein. Niet voor iedereen, maar wel voor mensen die kort geschoold zijn in het bijzonder.
Nu, zoom ik even in op wat je net zegt, de inactieven. Wat zijn dat dan? Zijn dat dan de verstandelijk en lichamelijk beperkten? Willen die allemaal aan het werk? Nee. Zijn dat mensen die met een burn-out thuis zitten, die ziek zijn, die...
Nee, ik ben blij dat je het vraagt. Dus eigenlijk zitten daar een vijf, zestal categorieën in. Je hebt mensen die ooit gezocht hebben naar een baan, maar ontmoedigd zijn geraakt. Ontmoedigde werklozen. Je hebt huismannen, huisvrouwen. Dus die er bewust voor kiezen om niet uit werken te gaan. Die typisch ook geen uitkering hebben. Je hebt mensen die in de ziekteverzekering zitten. Je hebt het daar juist aan gerefereerd. Een heel kleine groep zijn mensen die nog studeren na hun 25. En dan, een groep die we zeker niet mogen vergeten, zijn mensen die vervroegd de arbeidsmarkt verlaten. Die dus voor hun 65 in een pensioenregeling zitten en die dus ook niet in de statistieken van de werkzoekenden meer zitten.
Dus dat is toch een hele diverse groep?
Dat is een hele diverse groep en moeten we die terugbrengen naar 0%? Absoluut niet. Hè? Dus het spreekt voor zich dat mensen die ernstig ziek zijn, mensen die studeren, laat mij dat zeker zeggen, ja, die moeten we natuurlijk niet daar gaan uittrekken.
Wie wil je aan het werk krijgen die het nu niet is?
Ik wil voor een stuk tot minder ontmoedigde werklozen komen. Dus dat we mensen veel sneller activeren, zodanig dat zij niet doorcijpelen in die ijsberg tot de inactiviteit. Ik wil dat mensen effectief langer gaan werken, wel op een manier dat het mogelijk is. En tenslotte denk ik dat we ook de poort richting de ziekteverzekering beter moeten gaan bewaken. Dat wil zeggen, in het verleden hebben we de poort richting de werkloosheid veel beter bewaakt. Meer mensen activeren en zo verder. Maar wat ziekteverzekering betreft zien we dat wanneer dat iemand in staat wordt geacht om terug aan de slag te gaan, dat we daar toch iets minder dicht op zitten. Minister Margie de Blok heeft in de vorige legislatuur gezegd van kijk, moeten we misschien als mensen echt niet meewerken, ze gaan niet naar een gesprek met een begeleider, ze gaan niet in op een baanvoorstel, dan gaan we die eens 1 maand 5-10% van een uitkering afnemen. Wat veel minder streng is dan dat we doen met werkzoekenden. Zelfs dat heeft men niet gedaan. Dus ik denk dat men een beetje de poort richting de ziekteverzekering even goed moet gaan bewaken.
Want we zitten in Vlaanderen met een werkzaamheidsgraad van ongeveer 75%. België haalt niet eens 70%. Zweden, ik noem maar één land, 85%. Mm-hmm. Nu zeg jij, de steden die sluiten het dichtst aan bij de belevingswereld van de mensen. En je pleit ervoor om lokale OCMW's zover te krijgen dat ze leefloners gaan activeren. Mm-hmm.
Huh? Ja.
Ik ben burgemeester bijvoorbeeld en ik... Mm-hmm. Oké, ik luister naar Stijn Baart en ik zeg van hoe? Ja. Hoe pak ik het aan?
Wel, we weten op basis van onderzoek dat vrijwilligerswerk een ideale opstap is naar regulier werk. Waarom ook daar geen speeddating gaan doen tussen vrijwilligersorganisaties die zich kunnen bekendmaken en anderzijds ja, mensen die op dit moment geen baan hebben, wat afstand hebben tot de arbeidsmarkt, en die op die manier een springplank kunnen nemen richting die arbeidsmarkt. Dus dat heeft met het psychosociale te maken. Hè. Mensen voelen zich terug veel meer nuttig, geloven terug meer in zichzelf, kunnen hun kwaliteiten terug meer opbouwen. En langs de andere kant, op het moment dat je op je cv kunt zetten dat je aan vrijwilligerswerk doet, ja, dan ziet die werkgever van kijk, dat is iemand die toch voldoende geïntegreerd is, die voldoende gemotiveerd is. We hebben zelfs een experiment gedaan met fictieve sollicitaties. We hebben er heel veel gedaan, maar specifiek omtrent vrijwilligerswerk. En daar zagen we dat de discriminatie ten opzichte van mensen met een vreemde naam, dat die volledig wegviel op het moment dat zij op de Varia-sectie van een cv konden aangeven dat zij aan vrijwilligerswerk deden.
Serieus?
Dus daar geloof ik heel sterk in. En dat is nu echt net iets dat je op het stedelijke niveau kunt gaan doen.
En tamelijk eenvoudig eigenlijk.
Maar er zijn andere dingen op het stedelijk niveau. Hè. Dus ik had het over kinderopvang als een manier om werken aantrekkelijker te maken. Nu zien we dat vaak gaat, of heel vaak heel sterk gefocust is op mensen die een baan tussen 9 en 5 hebben. Qua uren van halen en brengen van kinderen. weten bij, ook bij kortgeschoten, dat als die in een ploegensysteem zitten, dat dat niet het ideale systeem is voor hen. En dat we daar ook wat flexibiliteit moeten inbrengen. En waarom zouden we op het Vlaamse niveau, maar ook op het stedelijke niveau, die gaan stimuleren dat, dat men in de kinderopvang dit echt meer op maat van de werkende brengt. Door bijvoorbeeld die uren die we nu minder zien ontstaan in de kinderopvang, door daar meer subsidies aan te geven. Natuurlijk, kind en gezin zit daar ook tussen en zo verder. Mm. Het is niet dat een burgemeester kan zeggen van ik ga dit nu eens volledig gaan hervormen, maar zij kunnen daar ook wel een drijvende kracht achter zijn, achter dergelijk beleid.
Ik denk een van de groepen inactieve die we zeker moeten vermelden, dat zijn de NEET-jongeren. Mm-hmm. Ik bedoel, staat voor Not Employment, Education and Training. Ze hebben dus geen werk, ze hebben geen opleiding. Ze hangen in het beste geval maar wat rond. Dat is toch gigantisch moeilijk. En daar zullen toch al heel veel pogingen zijn geweest om net die jongeren actief te gaan maken.
Absoluut. En net dat is iets...
Dat en dat is ook een stedelijk fenomeen.
Absoluut. Ik wou dat precies zeggen. Als we kijken naar die cijfers... En dan zitten we daar, wat de NEET-jongeren betreft, onder de niet-werkenden, zitten we daar op een stedelijk niveau op 1 op 8. Hè, daar waar we in meer landelijke gebieden aan 1 op 17 zitten. Wat eigenlijk maar de helft zoveel jongeren zijn of zelfs minder. En je hebt gelijk, hè, er zijn heel veel pogingen genomen. Maar mijn zinziens zijn het vaak pogingen die gefragmenteerd zijn. Men doet langs die weg iets. Men doet volgend jaar op een andere manier iets, op een ander niveau. En wat je ziet, is dat bepaalde steden in het buitenland waar men heel succesvol is geweest, daar heeft men gezegd van kijk, we gaan eens er echt enorm voor gaan, alle partijen samen.
Een globaal plan.
Ja, men noemt het dan vaak een children's zone. Dat betekent dat men ze ondersteunt, dat een welzijn voldoende is om op school te kunnen functioneren. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat men de ouders gaat coachen. Dat men hen gaat uitleggen van waarom is dat belangrijk dat uw kinderen naar school gaan. Dat u hen ook zelf opvolgt. En dat men al die gefragmenteerde maatregelen die er over de jaren zijn, dat men die probeert te ballen in één strategisch plan. Van een nulde tot een achttiende. Echt alles op alles zetten, zodanig dat in die probleemwijken jongeren dezelfde kansen hebben dan in andere wijken.
Een riedeltje dat ook wel vaak terugkomt als je het dan hebt over die jongeren, dat is natuurlijk discriminatie. Mm-hmm. Waarom zou je in godsnaam discrimineren als je weet dat je er eigenlijk alle belang bij hebt om iedereen in het bad te brengen?
Okay. Ja, het is vreemd en niet vreemd. Ja, het is vreemd wanneer het gaat om de zuivere, harde discriminatie die wij als economen voorkeursdiscriminatie noemen.
Dat betekent, voorkeursdiscriminatie?
Ja, dat betekent, je gaat personen die even productief zijn toch kiezen voor de blanke kandidaat, omdat je eigenlijk niet graag wil samenwerken met de minderheidskandidaat. Of omdat je denkt dat je klanten er niet mee samenwerken, of je andere werknemers. Als je het hebt over etnische discriminatie, is dat wat men racisme noemt. Maar je hebt ook een andere reden waarop dat je kunt discrimineren of waarom dat je discrimineert. En dat noemen we statistische discriminatie. Dat wil zeggen, een werkgever krijgt heel veel cv's binnen, heeft heel weinig tijd om die te screenen en ziet ook niet alles wat hij wil zien. Motivatie, IQ, talenkennis. Maar die dingen die hij niet kan zien, gaat hij proberen voorspellen op basis van de dingen dat hij wel ziet. Bijvoorbeeld, ik zie hier een vreemde naam en ik leid daaruit af, juist of niet, dat zal iemand zijn die onvoldoende geïntegreerd is, minder sociaal netwerk heeft, minder taalvaardig is en zo verder.
En hoe anticipeer je als beleidsmaker op discriminatie?
Als het die voorkeursdiscriminatie is, dan is het eigenlijk iets irrationeel. Als mensen discrimineren omdat ze bijvoorbeeld racistische neigingen hebben, omdat ze niet graag samenwerken met mensen die ouder zijn, dan is het belangrijk dat we dat voldoende kostelijk gaan maken voor hen. Dat we ervoor zorgen dat ze er niet zomaar mee wegkomen. En dan is het in principe het idee dat ze dat minder zullen doen. Als het daarentegen statistische discriminatie is en meer over vooroordelen gaat, dat iemand is ouder, dus minder mee met technologie, dan is het ook belangrijk dat we op die vooroordelen gaan werken. Bijvoorbeeld als ik ouder ben en men denkt over mij dat ik minder vaardig ben met technologie, dan kan het voor mij belangrijk zijn dat ik in mijn cv voldoende onderstreef van kijk, ik heb een cursus gevolgd of in mijn motivatiebrief, ik sta open voor opleiding en zo verder. Dus het hangt ervan af welke soort van ongelijke behandeling dat er is of wat het mechanisme is, welk beleid dat daar moet tegenover gezet worden.
Amsterdam bijvoorbeeld zet heel erg in op experimenteren. Evidence-based outcome heet dat dan. Eigenlijk dat is Amsterdams Engels voor wat deugt, dat houden, wat niet deugt, sodemieten we eruit. Hè? Ja. Werk jij ook zo?
Wel, het is aan beleidsmakers om zo te werken. Zij moeten ervoor kiezen om voor een stuk het beleid dat zij voeren niet op basis van ideologie te doen, niet op basis van buikgevoel en dan een aantal studies die er goed uitkomen te kiezen, maar eigenlijk op basis van een synthese van de wetenschappelijke literatuur te werken. En ik ben blij dat je verwijst naar Amsterdam, omdat wat je daar hebt is eigenlijk een heel goede samenwerking tussen de stedelijke overheid en wetenschappers. De stedelijke overheid staat ervoor open om te experimenteren, om te kijken wat werkt en wat werkt niet. Die wetenschappers zijn heel geïnteresseerd om die beleidsmakers te ondersteunen, die experimenten die daar dan gebeuren met dat beleid, op een goede manier in te zetten, zodanig dat ze het ook goed kunnen evalueren. Dus dat is een prachtige samenwerking. Mijn visie daarop is dat je gewoon zoekt naar het meest zuinige beleid. Want een beleid dat bewezen is dat het werkt, is sowieso ook het beleid dat je het minst zal kosten.
Een van de groepen waar we nog niet hebben bij stilgestaan zijn de ouderen. Mm-hmm. Bon. Je weet, er bestaat zoiets als het SWT, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Eigenlijk een brugpensioen, maar we mogen dat geen brugpensioen meer noemen. Jij bent een hartsgrondige hater van SWT, van brugpensioenen. Mag ik jou nu even citeren? Ik vond je niet onaardig in een column. Het brugpensioen moet je verbannen naar waar het thuis hoort, naar het Historisch Museum voor Slecht Belgisch Beleid.
Ja. Dat is vermoedelijk niet het enige dat daar kan plaatsnemen. Nu, de hater van het systeem, hè, voor alle duidelijkheid, niet van mensen die er inrollen, dat wil ik toch wel duidelijk stellen. Ik denk, in elk systeem dat bestaat, hebben mensen het recht om het te gebruiken. Hè. Dus ik begrijp volledig dat mensen ervoor kiezen als het hen wordt aangeboden. Wat is het probleem? Dit systeem is ingericht in de jaren 80. Toen waren er heel veel werkzoekenden, heel weinig banen. En men dacht van, we gaan wat oudere mensen uit de arbeidsmarkt duwen. Dat geeft kans aan de jongere werkzoekenden. Ten eerste weten we nu dat dat zo niet werkt. Dat de arbeidsmarkt niet iets statisch is, maar iets dynamisch. Dat wil zeggen, er zijn niet pakweg 1 miljoen jobs die we kunnen verdelen. Maar omgekeerd, als we ervoor zorgen dat meer mensen aan de slag gaan, geven zij ook meer geld uit. Bedrijven produceren meer en je vergroot eigenlijk het aantal jobs. En ten tweede zitten we nu ook in de omgekeerde situatie. Of zaten we toch voor de coronacrisis in de omgekeerde situatie. Heel veel vacatures, relatief weinig werkzoekenden. Om op dat moment, weten dat ook de vergrijzing eraan komt, te zeggen van, we gaan nog wat mensen uit de arbeidsmarkt duwen bij een herstructurering. In plaats van dat menselijk kapitaal te gebruiken en elders te werk te stellen. Ja, dat vind ik echt absurd. Dat vind ik enorm kortzichtig beleid.
Je bent natuurlijk maar 37. Hè? Je hebt makkelijk praten.
Ik ben zelfs op dit moment 36.
Word je?
Ik word 37.
Ah, ja. zo ijdel nog.
Oei. Ja. Nog zeg je. Dus dat gaat weg.
Dat gaat weg. Dat verdwijnt, jongen. Dat verdwijnt.
Ik geloof je op je woord.
Maar als we nu eens even radicaal gaan denken. Even, je krijgt een carte blanche. Als we dat nu, het arbeidsmarktbeleid, is gewoon stedelijk maken, wat denk je daarvan?
Ja, ik denk dat je dat nooit volledig zult kunnen doen. Hè, want je hebt altijd bijvoorbeeld het Vlaamse niveau of het federale niveau nodig om dingen zoals sociale zekerheid op te organiseren. Daar is de schaalgrootte echt wel heel belangrijk. Verder is het voor mij de efficiëntie die cruciaal is. Hè. Wat hebben we in deze crisis gezien? Dat de VDAB en de Vlaamse minister van Werk, Hilde Krevits, die wilde heel graag aan de slag met de tijdelijke werklozen om hun competenties te verhogen en hen op te leiden. Was niet mogelijk, want de VDAB had geen toegang tot de data van die tijdelijke werklozen. Dat zat op het federale niveau bij de RVA en die konden dat om privacyredenen niet zomaar doorgeven. Dan weet je dat je arbeidsmarktbeleid niet efficiënt in elkaar zit. Wil je daar iets aan doen, dan moet je niet verder versnipperen over een ander niveau. Maar kun je wel homogene bevoegdheidspakketten proberen op het best mogelijke niveau te brengen. En als wij zouden kunnen gaan naar het Nederlandse model, waarbij dat je stadsgewesten, gemeenten die eigenlijk toch wel stadsgewesten mogen genoemd worden, construeren, dan kun je zeker elementen van het arbeidsmarktbeleid daar brengen om ook een beleid op maat te kunnen voeren. Maar er is één heel belangrijk punt. En dat is, ik denk, als je wil regionaliseren, bevoegdheden doorduwen naar een lager niveau, dan moet je daar ook responsabiliseren. Dat wil zeggen, je kunt niet zeggen van gemeenten, regio Vlaanderen of gewest Vlaanderen, doe je goesting, maar de prijs zal op het hoger niveau betaald worden. Want ja, dan heb je ook geen incentive om het heel goed te doen. Dus ik zou zeggen, duw de bevoegdheden door tot op het niveau dat je kunt. Maar de gemeenten, de steden, het gewest dat het heel goed doet, moet dat wel voelen in zijn dotaties en moet er ook op vooruit gaan als ze ervoor zorgen dat, dat de werkzaamheidsgraad globaal stijgt.
En ik denk waar we het allebei heel erg over eens zijn, werk kan fantastisch leuk zijn. Hè?
Wat mij betreft, ik doe mijn job heel graag. Een maandagochtend, een vrijdagavond, dat kan even leuk zijn.
Dankjewel.
Met plezier.
Dit was De Stad na Corona. Bedankt om te luisteren. Onze afleveringen zijn beschikbaar op stadnacorona.be en op de podcastplatformen Apple, Google Podcasts en Spotify.